Je luistert naar Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes, een podcast van Abel. Dit is het verhaal van rebel Taylor Swift. Een vrouw die als muziekartiest een enorme impact heeft op de muziekindustrie en haar fans, de Swifties. Verteld door auteur, podcastmaker, fotograaf en Swiftie, Tatjana Almouli.
Veel plezier met luisteren.
Er was eens een meisje dat hield van fonkelende lichtjes, chocolademilkshakes en karaoke. Haar naam was Taylor Swift. Taylor werd geboren in 1989. Ze groeide op een kerstboomkwekerij op het platteland van Pennsylvania. Elk jaar rond de feestdagen veranderde de boerderij in een winterwonderland, gehuld in groene hulst en marentak. Taylor vond het heerlijk om te wandelen door het bos van besneeuwde dennenbomen en te racen op haar slee over gladde heuvels. Haar favoriete plek om rond te dwalen was in haar hoofd. Ze droomde van nieuwe, wonderlijke en magische werelden. Ik ben Tatjana Almouli en dit is Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Een podcast over rebelse vrouwen die ons inspireren en ons laten dromen. Gebaseerd op echte verhalen. Met in deze aflevering Taylor Swift. Op een dag snuffelde ze door de muziekcollectie van haar ouders. De 6-jarige Taylor vond een album. Daarop stond een dame die sprekend op haar leek. Lang, blond haar, heldere, amandelvormige ogen. Die vrouw was Leanne Rimes, een countryzangeres, die op 13-jarige leeftijd beroemd werd. Taylor zette het album op en werd op slag verliefd op Leanne's melodieuze zang en dromerige teksten. Vanaf die dag wilde Taylor alleen nog maar naar countrymuziek luisteren. Elk nummer voelde als een prachtig verhaal, vol liefde en vol verlangen. Taylor's grootmoeder was operazangeres, dus muziek zat in haar bloed. Ze droomde ervan om net als Leanne een countryzangeres te worden. Ze wilde teksten zingen die recht uit haar hart kwamen. Op haar basisschool sloot Taylor zich aan bij een muziektheatergroep. Ze begon ook elke week mee te doen aan de karaokewedstrijd van een restaurant in de buurt. In het begin was het angstaanjagend, maar Taylor leerde door haar zenuwen heen te ademen. Zo kon ze focussen op luid en duidelijk zingen. Toen ze zich echt op de noten concentreerde, was het alsof haar hart zich openstelde en overspoeld werd met zang. En mensen begonnen haar op te merken. De jury gaf punten voor haar optreden en haar zuiver zingen. Na 1,5 jaar proberen had Taylor de zangwedstrijd gewonnen. Ondertussen volgde Taylor ook de carrières van haar favoriete countrymuziekartiesten. Ze leerde dat de meeste van hen zijn begonnen in Nashville, Tennessee. Taylor smeekte haar moeder haar daarheen te brengen. In Nashville ging Taylor naar Music Row, een straat met alle grote platenlabels en opnamestudio's. Ze klopte op elke deur en gaf haar demo's aan iedereen die opendeed. Hallo, mijn naam is Taylor Swift en ik... Niemand was geïnteresseerd, maar Taylor weigerde op te geven. Ze wist dat ze op het podium thuis hoorde. Ze schreef zich in voor nog meer zangwedstrijden. Ze studeerde meer liedjes in en bood zich aan als openingsact bij lokale sportpodia. Al snel zong ze op elk honkbal- en basketbalveld in de stad.
Wie ben je en waar hou jij je mee bezig?
Ik ben Tatjana Almouli en ik schrijf boeken. Ik ben fotograaf. Ik schrijf ook artikelen voor kranten en tijdschriften. Ik maak programma's voor tv en online. En ik maak een podcast.
Wat was jouw meisjesdroom?
Mijn droom toen ik klein was, was eigenlijk wat ik nu doe. Ik wilde verhalen vertellen op alle mogelijke manieren en voor heel veel verschillende mensen. En dat doe ik nog steeds.
Hoe herken jij jezelf in deze rebel?
Ik herken mezelf in Taylor omdat zij ook echt een verhalenverteller is. En het over allemaal verschillende onderwerpen heeft voor heel veel verschillende mensen waar ze zich in kunnen herkennen of troost uit kunnen halen of inspiratie. En dat is ook wat ik probeer te doen. Terwijl haar zangcarrière in de lift zat, gingen Taylor's schoolprestaties bergafwaarts. Ze werd gepest vanwege haar krullende haar, haar lengte en haar muzieksmaak. Maar Taylor liet zich niet uit het veld slaan. Ze besloot haar gevoelens te gebruiken als inspiratie voor haar muziek. Ze zette deze moeilijke momenten om in pakkende liedjes. Taylor zat altijd met opgeheven hoofd op school. Zelfs als mensen achter haar rug om onbeschofte opmerkingen over haar maakten. En thuis schreef ze er dan een lied over. Taylor stortte zich op het schrijven van liedjes en ze vulde tientallen notitieboekjes met teksten en ideeën. Ze realiseerde zich dat er iets ontbrak. Muzikale begeleiding. Ze besloot om gitaar te leren spelen. Ze kocht een 12-snarige gitaar. Die geeft een rijk, gevarieerd geluid. Hij is ook een stuk moeilijker te bespelen dan een gitaar met 6 snaren. Het kostte bloed, zweet en tranen om het instrument te bespelen. Letterlijk. Taylor oefende zoveel dat haar vingers regelmatig bloedden. Toch was het Taylor's favoriete bezigheid. Ze maakte liedjes vol openhartigheid en passie. Taylor's ouders zagen hoe graag ze een muziekster wilde worden. Ze wilden haar op alle mogelijke manieren steunen. En toen Taylor 13 was, verhuisde de familie naar een buitenwijk van Nashville. Taylor was vast besloten om een platencontract te bemachtigen. Met een nieuwe demotape, bordevol eigen nummers, liep ze met zelfvertrouwen terug naar Music Row. Hallo, mijn naam is Taylor Swift en ik heb iets wat je moet horen. Deze keer werd ze getekend door RCA Records, een heel beroemd platenlabel. Taylor's carrière explodeerde. Ze speelde op steeds grotere podia. En ze ging vol zelfvertrouwen het podium op en trainde haar stem om elke hoek van de zaal te bereiken. Het publiek werd wild toen ze dansbewegingen toevoegde aan haar optreden. In een café vol met opkomende songwriters trok ze de aandacht van Scott Borchetta. Scott was een platenbaas met zijn eigen label. En toen hij Taylor's stem hoorde, viel alles in de kamer stil. Hij wist dat hij haar moest vertegenwoordigen. Taylor besloot het erop te wagen en in plaats van RCA bij Scott te tekenen. Op 24 oktober 2006 veroverde de 16-jarige Taylor de muziekindustrie met haar debuutalbum Taylor Swift. Het was een heel persoonlijk album over haar eerste jaar op de middelbare school. Haar liedjes kwamen tot leven met teksten over pubervriendschappen, verliefdheden en liefdesverdriet. Miljoenen jongeren over de hele wereld voelden zich gezien en gehoord. Misschien wel voor het eerst. Het album schoot naar de top van de hitlijsten. 5 nummers bereikten platina, wat betekent dat ze elk meer dan 1 miljoen keer verkocht waren in de Verenigde Staten. Na de release van het album kreeg Taylor meerdere awards. En ze was nog maar net begonnen.
Hoe belangrijk is muziek voor jou?
Muziek is voor mij het allerbelangrijkste in mijn leven. Omdat ik kan altijd muziek luisteren, hoe ik me ook voel, wat ik ook aan het doen ben, met wie ik ook ben. Ik hou ook van heel veel verschillende muziek. Dus van klassiek tot country, tot hip-hop, rock, alternatief, Nederlandstalig, echt alles. Muziek is gewoon echt het belangrijkste in mijn leven. Altijd al geweest en dat zal het altijd blijven.
Heb je als vrouw wel eens onrecht ervaren?
Ja, ik heb als vrouw wel eens onrecht ervaren omdat ik merkte dat ik een andere behandeling kreeg dan mannen. Dus bijvoorbeeld dat ik minder betaald kreeg dan een man voor hetzelfde werk. Of dat mannen me allemaal dingen gingen uitleggen die ik zelf al lang wist, maar ze namen me niet serieus. En wat ik ook soms moeilijk vind aan vrouw zijn, is dat ik me echt wel onveiliger kan voelen dan een man. En dat is gewoon heel irritant. Ik ga ermee om door erover te praten met vrienden, maar ook bijvoorbeeld op mijn social media kanalen, om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken en om het te hebben over ongelijkheid en daarvoor te strijden. Om wel voor iedereen, hoe je er ook uitziet, wat je achtergrond ook is, wie je ook bent, om gelijke behandeling te krijgen.
Wanneer ben je trots op jezelf?
Ik ben trots op mezelf als het me lukt om naar mijn eigen gevoel te luisteren. Dat ik niet te veel bezig ben met meningen van anderen. En als ik de dingen doe waar ik heel blij en gelukkig van word. En dat kan in mijn werk zijn, maar ook in mijn vriendschappen of in liefde. Maar echt naar mezelf luisteren, als dat lukt, dan ben ik echt trots op mezelf. In 2014 bracht ze haar nieuwe album 1989 uit. In plaats van akoestische gitaar en teksten over herinneringen aan een kleine stad, had ze krakende synths en punkrock drums. Ze zong over hoe het was om jong en beroemd te zijn. In het nummer Blank Space reageerde Taylor op de oordelen van de media over haar liefdesleven. Ze weigerde andere mensen te laten bepalen wie of hoe ze lief had. In Shake It Off maakte ze duidelijk dat geen enkel gerucht of hatelijke opmerking haar onderuit kon halen. Het album was een radicale verandering. Taylor zong nu als een volwassene. Ze moedigde luisteraars aan om hun intuïtie te vertrouwen en voor zichzelf op te komen. Kort nadat ze 1989 uitbracht, kreeg Taylor de kans om haar motiverende boodschappen in daden om te zetten. Rond deze tijd kwamen muziekstreaming-apps zoals Apple en Spotify op de markt. Gebruikers hoefden haar nummers niet meer afzonderlijk te kopen. Ze konden voor een klein bedrag onbeperkt naar haar muziek luisteren. Dit was moeilijk voor artiesten. Het betekende een enorme salarisverlaging. Apple kondigde aan dat de artiesten de eerste maanden van haar streamingdienst niet zouden betalen. Toen schreef Taylor een brief. Beste Apple, we vragen jullie niet om gratis iPhones. Vraag ons alsjeblieft niet om jullie onze muziek te geven zonder vergoeding. Wie kan dat tegenspreken? Liefst Taylor. Haar brief ging viraal. Binnen 24 uur draaide Apple zijn beleid terug. Taylor's moed bracht een groot gesprek op gang over de bescherming van artiesten in dit streamingtijdperk. Tegelijkertijd produceerde Taylor nog steeds nieuwe muziek in een duizelingwekkend tempo. Ze realiseerde zich ook dat ze volgens haar contract geen eigenaar was van haar nummers. Ze had elk nummer geschreven en de credits waren van haar. Maar het was Scott die eigenaar was van het nummer en er geld voor kreeg. Dit was erg verontrustend voor Taylor. Ze probeerde de rechten van haar liedjes van Scott te kopen, maar hij weigerde. Hij verkocht zijn platenlabel aan een man genaamd Scooter Brown. Daarmee ook de rechten op alle liedjes van Taylor. Taylor was er echt helemaal klaar mee. Scooter was niet zomaar een directeur. Hij was een beroemde pestkop die het al jaren op Taylor had gemunt. Ze kon niet geloven dat hij nu miljoenen dollars verdiende aan haar muziek. Een van Taylor's grootste talenten blijft het vermogen om verdriet om te zetten in hoop. Ze bedacht een geniaal plan om terug te eisen wat van haar was. Ze zou alle albums die ze niet bezat opnieuw opnemen onder haar eigen naam. Zo zijn ze helemaal van haar. Scooter was namelijk eigenaar van de individuele nummers, maar Taylor had de auteursrechten. Dit betekende dat ze elk nummer dat ze had geschreven opnieuw kon opnemen en uitbrengen. En dat is precies wat ze deed. Taylor zorgde ervoor dat elk nummer exact werd nagespeeld, met dezelfde bandleden en artiesten. Ze voegde ook bonustracks toe aan elk album om haar fans een speciale tractatie te geven. Haar miljoenen trouwe volgers, bekend als Swifties, zijn altijd al trouw aan haar geweest. Toen Taylor met hen deelde hoe ze was bedrogen, boycotte Swifties over de hele wereld de platen die eigendom waren van Scooter. En ze wachtte geduldig tot Taylor een geheel eigen versie uitbracht. Met nog 4 albums te gaan om opnieuw op te nemen, is Taylor goed op weg om al haar werk te bezitten. Ze bewijst aan pestkoppen als Scooter en Scott dat niemand met Taylor Swift te spotten heeft. Ze is ook de directeur van haar eigen managementbedrijf, waar ze haar macht binnen de muziekindustrie gebruikt om andere artiesten te ondersteunen. Taylor weet dat kunst inspireert en de wereld kan veranderen. Vooral als je gelooft in je eigen stem en anderen helpt die van hen ook te vinden.
Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken?
Nou, de tips die ik aan kinderen geef die hun droom willen bereiken is dat het echt belangrijk is om geduld te hebben. Ik weet ook wel, toen ik jonger was, wilde ik alles zo snel mogelijk en wilde ik zo snel mogelijk een boek schrijven of op het podium staan of alle kansen pakken die er waren. En soms is het best wel lekker om gewoon jezelf de tijd te geven en om echt te doen waar jij blij van wordt, ook al duurt het dan soms iets langer om iets te bereiken. Maar vooral ook uitspreken. Dus zeg maar tegen iedereen wat je droom is. En, En ja, vraag ook hulp aan anderen om daar te komen. Zoals ze zegt, mijn hoop voor de toekomst, niet alleen in de muziekindustrie, maar in elk jong meisje dat ik ontmoet, is dat ze allemaal beseffen wat ze waard zijn en ervoor vechten. Rebellen, dat is ook onze hoop voor jullie. Als je ooit het gevoel hebt dat je niet krijgt wat je verdient en je eigenlijk niet goed weet hoe je voor jezelf kunt opkomen, denk dan aan Taylor. Zij heeft naar de wereld uitgesproken wat haar dwars zat en heeft met haar positiviteit iets kunnen veranderen wat onmogelijk leek. Jij kunt dat ook, want in iedereen zit deze kracht om voor jezelf of voor anderen op te komen. Niemand verdient om slecht behandeld te worden. Ook jij niet. Bedankt voor het luisteren.
Je luisterde naar de podcast
Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes.
Ben je benieuwd naar de andere verhalen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel.
Bedankt voor het luisteren. Tijd voor audio, tijd voor Abel.